Record. Goedemorgen allemaal. Fijn u weer te mogen ontmoeten. Terwijl we er straks even aan het bidden waren, toen gaf God mij het beeld van dat jullie een parel zijn aan de kroon van God. En toen had ik dat net dat gedeelte las van Jesaja, waar ook staat dat we een sierlijke kroon zijn in de hand van de Heer, voelde dat ook weer een enorme bevestiging. We zijn kleine gemeentes. Ik kom zelf ook in een kleine gemeente. En we staan allemaal wat onder druk. Hè. Het is allemaal niet zo gemakkelijk meer. Maar we zijn van enorm hoge waarde voor God. We zijn een kroon in de hand van de Heer. We zijn een parel aan de kroon van God. Zo kostbaar zijn wij. En ik denk dat het is mijn verlangen dat we dit zouden ervaren. Hoe kostbaar wij zijn in de ogen van God. Omdat dat ons leven verandert. Als we beseffen hoe kostbaar wij zijn in de ogen van God. Dat wil ik even aan het begin zeggen. U weet allemaal, ik ben relatie- en gezinstherapeut. Ik ben verbonden aan het Christelijk Hulpverleningscentrum Bethesda in Genk. Wij proberen mensen weer een beetje verliefd op elkaar te laten worden. Dat is eigenlijk een beetje onze job, hè. En ik wil even iets zeggen over ons werk. Dus sommigen van u krijgen dit blad al. En anderen kunnen dit voor het eerst meenemen in huis, maar eens lezen. Maar ik wil een paar dingen zeggen over ons werk. Vandaar dat ik het blad even heb laten uitdelen. Als we even kijken naar bladzijde 3. Dus als we het blad openslaan en dan eigenlijk de eerste bladzijde eigenlijk. Dan ziet u daar het stukje staan onderweg. En daaronder staat de podcastreeks. Kies voor een hoopvol leven. En ik wil u aanbevelen om daar eens naar te luisteren. U kunt dat via TWR, via Spotify of iTunes of aan andere platforms kunt u dat beluisteren. Typ gewoon even in, kies voor een hoopvol leven en u komt daar vanzelf bij terecht. En als u het goed vindt, dan moet u zeker die link ook eens doorsturen naar anderen. Zodat we met Bethesda een breder bereik krijgen voor ons werk. Dus we willen dat heel erg aanbevelen. Mensen lezen niet meer zoveel, maar ze zullen nog wel eens luisteren. Vandaar dat we die podcastserie zijn begonnen. Dus zeker aanbevolen. Dan op een paar bladzijden verder. Dus twee bladzijden verder. Dan ziet u daar rechts staan. Trainingsdag waardeer je relatie. We zien heel veel relatieproblemen. Jonge koppels ook die uit elkaar gaan. Of problemen hebben. En wij willen eigenlijk jonge koppels gaan trainen om er te zijn voor andere koppels. Als mensen bij mij komen, dan is er vaak een enorm leeftijdsverschil. En ik vind het fijn om jonge mensen te trainen, zodat zij hun leeftijdsgenoten, hun lotgenoten, kunnen helpen. Van ja, wij hebben het ook moeilijk gehad, we hebben ook dingen geleerd in onze relaties. We zijn er ook goed uitgekomen en daarmee anderen van dienst willen zijn. En we gaan twee relatiedagen geven, één in Gent en één bij ons in Belgisch Limburg in Ham. Zeker aanbevolen als je daar aan deel wilt nemen of mensen kent die daar aan deel willen nemen. En dan gaan we nog een paar bladzijden verder. Bladzijde 12 is dat, bladzijde 12. En dan ziet u staan dat wij een cursus huwelijks- en gezinspastoraat zijn begonnen of gaan beginnen in 2024. We hebben wel meer pastoraatscursussen gegeven, maar dit is een pastoraatscursus die vooral gericht is naar huwelijkspastoraat. En dan vooral de actuele problemen die er vandaag zijn. Hoe ga je om met echtscheiding, hertrouwen? Hoe doe je met nieuw samengestelde gezinnen? Wat als er homoseksualiteit naar voren komt? Of lesbische relaties of gezinnen? De transgendervragen, hoe gaan we daar allemaal mee om? Geweld in gezinnen. Echte actuele thema's die willen we daarin bespreken, die willen handvat in geven. En dus vooral samen bezinnen, hoe gaan we daar nu in de praktijk van het pastoraat in onze kerken mee om. Ik wil u van harte aanbevelen om daar aan deel te nemen. Van harte welkom bij ons in Genk doen we dat. U zult zeggen dat is een afstand, Nee, het is dezelfde afstand die ik altijd naar maak als ik bij jullie kom spreken. Valt echt goed mee. Alright, oké. Goed, ben ik goed verstaanbaar? Of moet ik hem apart nemen? Oké. Wie ben je? Wat is jouw identiteit? En dat is een van de belangrijkste vragen die je jezelf kunt stellen. Wie ben ik? Want identiteit bepaalt hoe je leeft. Nu, de Bijbel die zegt, je bent een geroepene. En daar wil ik het vanmorgen over hebben. Je bent een geroepene. Paulus zegt, ik ben een geroepene. Ik ben geroepen door Jezus Christus. En dat bepaalt de rest van mijn leven. En vervolgens zegt hij ook tegen de anderen, maar jullie zijn het ook. Hij spreekt in de brieven de mensen ook aan, jullie zijn geroepen mensen. Het is ontzettend belangrijk om te weten van wat is mijn roeping? Waarom ben ik hier in het leven? Wat doe ik hier eigenlijk? Wat wil God met mij? En als ik naar mijn eigen leven kijk en dan de momenten kijk waarin ik me niet naar mijn roeping leefde of daar niet van bewust was, dat was een armzalig leven. En het is een rijk leven als je staat in je roeping. En ik wil u helpen om vanmorgen erover na te denken en te kijken, maar wat is uw roeping? Waarom bent u hier? Zodat je aan het eind van de rit kunt zeggen, Heer, ik heb mijn roeping vervuld. Niet perfect, niet altijd, maar ik heb hem begrepen. Dat was de roeping van mijn leven. En ik geef hem als het ware terug in uw handen. Nu, een tweede vooropmerking die ik wil maken is dat je roeping ligt al klaar. Als Mozes de tabernakel moet bouwen, dan laat God hem een model zien. Een maquette eigenlijk. Bovenop de berg. En dan zegt hij, zo moet je dat gaan doen. God heeft daar iets een plan met je leven. Je hoeft het niet zelf uit te vinden. God heeft een plan met jouw leven. En hij wil je dat duidelijk maken. En zo moet je je roeping gaan vervullen. In Efeze 2 vers 10 daar staat dat wij de goede werken moeten doen die God van tevoren voor ons bereid heeft. Het ligt al klaar. Je moet er gewoon instappen. En dat bespaart heel veel werk. We moeten gewoon even luisteren naar de Heilige Geest. En kijken wat bij ons past, wat in ons ligt, wat God in ons gelegd heeft. Oké. En ik zie het grote probleem vandaag is dat mensen zich niet bewust zijn van hun roeping. Niet leven naar hun roeping. Als ik zie christenen die in problemen komen, of gezinnen die in problemen komen. Het heeft te maken dat men niet de roeping op de eerste plaats stelt. En als je niet leeft volgens je roeping, de Efezebrief zegt het al, dan leef je op alle ideeën en prikkels die je van buiten komen. En op je eigen gevoelens. Dus alles wat van buiten naar binnen komt, dat bepaalt dan je leven. En dan leef je vandaag zus en morgen zo en dan weer eens iets anders wat jouw leven bezighoudt. Je gaat op en neer met je emoties, maar je leeft niet consequent één spoor. En wat is het zalig als je weet wat je roeping is? Oké, hier kom ik vanmorgen mijn bed vooruit. Dit is wat God van mij vraagt. En je leeft naar je roeping. En je bent veel minder in de war als er tegenslagen komen of mensen je tegenwerken, want je kent je roeping. Je roeping, dat geeft standvastige mensen. En als we één ding vandaag nodig hebben, is dat innerlijk kompas. Ik ken mijn roeping. Nu, laten we eens kijken naar het verhaal van Mozes. De roeping van Mozes gaan we lezen in Exodus hoofdstuk 3. We gaan niet het hele gedeelte lezen, want dan zou het te lang zijn. Het is ongeveer anderhalf hoofdstuk lang, dat gesprek tussen God en Mozes, om zijn roeping duidelijk te maken. En alleen al de lengte van dat gesprek laat zien dat het niet simpel is voor God om een mens duidelijk te maken dat hij een roeping heeft. Alright, we gaan lezen in Exodus hoofdstuk 3. Ik lees in de basisbijbel, een heel simpel vertaling, maar het leest zo vlot, vandaar dat ik dat gebruik. Maar volg het gewoon in uw eigen bijbel, welke vertaling u ook hanteert. Mozes was herder geworden van de kudden van Jethro, de priester van Midian, de vader van zijn vrouw. Op een keer had hij de kudde naar de overkant van de woestijn gebracht. Daar kwam hij bij de berg Horeb, de berg van God. Daar kwam de engel van de Heer naar hem toe en de engel stond midden in een braamstruik en zag eruit als een vuurvlam. Mozes zag dat de braamstruik wel in brand stond, maar niet verbrandde. Hij dacht, dat is wonderlijk. Ik zal eens gaan kijken waarom die braamstruik niet verbrandt. Toen de Heer zag dat hij ging kijken, riep hij vanuit de braamstruik, Mozes, Mozes. Hij antwoordde, ja Heer. Toen zei de Heer, kom niet dichterbij. Trek je schoenen uit, want je staat op heilige grond. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Toen verborg Mozes zijn gezicht, want hij was bang om God te zien. En de Heer zei, ik heb heel goed gezien hoe vreselijk mijn volk lijdt in Egypte. Ik heb gehoord hoe ze tot mij uitschreeuwen over hun slavernij. Ik ken hun pijn en verdriet en daarom ben ik gekomen om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. Ik zal hen uit Egypte halen. Ik zal hen naar een goed en ruim land brengen. Een prachtig en vruchtbaar land. Nu wonen daar nog de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Ik heb gehoord hoe de Israëlieten het uitschreven. Ik heb gezien hoe vreselijk slecht de Egyptenaren hen behandelen. En daarom stuur ik jou, Mozes, naar de farao. Jij gaat mijn volk uit Egypte weghalen. Maar Mozes zei, ik? Maar dat kan ik helemaal niet. Hoe zou ik naar de farao kunnen gaan? En hoe zou ik het volk uit Egypte kunnen halen? Toen zei hij, ik ben toch bij je en ik zal je bewijzen dat ik je heb gestuurd. Als het volk uit Egypte is meegenomen, zullen jullie mij op deze berg hier aanbidden. Enzovoorts. Ik kom er zelfs op. Nu, u kent het verhaal wel van Mozes. Mozes was een beetje gedropt in dat biezenmandje, want de ouders waren bang van dat hij ze zouden afnemen en zouden doden. En uiteindelijk vond de dochter van de farao Mozes in dat biezenmandje en groeide Mozes op aan het hof van de farao. Toen hij 40 was, wilde hij zijn volk wat gaan helpen en hij sloeg een Egyptenaar dood, maar dat kwam uit en zijn eigen volk verraadde hem als het ware. En hij moest vluchten en hij trok de woestijn in Midian en daar heeft hij dan 40 jaar gewoond. Dus op zijn 80ste werd hij geroepen. Dus zeg niet dat je te oud bent, hè? 80 is een goede leeftijd om te beginnen. Oké. Maar dat volgende. Als God hem roept, en dat geldt ook voor ons, als God hem roept, dan komt de pijn naar boven. Maar God zegt tegen hem, jij gaat terug waar je 40 jaar geleden trauma hebt opgelopen. Daar ben je diep ontgoocheld, want je dacht je eigen volk te kunnen helpen en ze hebben het niet gezien. Ze hebben het niet aanvaard. En nu moet je teruggaan naar dat volk en je gaat hen helpen. En dat is vaak onze weerstand, omdat we voelen dat we geraakt worden in onze pijn. Maar God raakt jou aan in jouw pijn, in jouw teleurstelling, in jouw trauma, opdat je anderen zou kunnen helpen. Want het zijn alleen gewonde herders die gewonde schapen kunnen helpen. Dus als de weerstand er bij jou is van, ja, God vraagt iets van mij, maar dat doet me veel te veel pijn, dat vind ik veel te gevaarlijk, daar zit veel te veel schaamte en schuld rond. Oké, dan weet je dat je hier juist zit. Want God raakt je aan waar je beschadigd bent. Wij zeggen heel vaak, God geneest mij eerst en dan zal ik u dienen. En God zegt, nee, je gaat op weg en onderweg genees ik je wel. God geneest je door middel van je bediening. Zo heb ik het ervaren. God geneest je door middel van je bediening voor de taak die je te vervullen hebt. En als ik kijk naar mijn eigen jeugd, naar de eenzaamheid die ik gevoeld heb, de schaamte, het niet geliefd voelen, dan is dat de pijn die ik met mijn leven meedraag. En toch telkens wil God mij juist gebruiken naar andere mensen. En ik herken heel veel van mezelf in de verhalen van anderen. God geneest je onderweg wel. En dus denk niet van, ik moet eerst genezen worden en dan kan God mij wel gebruiken. God kan jou altijd gebruiken, omdat hij gewoon voor jou gekozen heeft. Omdat dat zijn plan was. Oké, dan komt er een gesprek tussen Mozes en God. En 5 keer verzet Mozes zich tegen zijn roeping. En we gaan die 5 stappen eens even bekijken. En de eerste stap in vers 11, hoofdstuk 3, vers 11, dan zegt hij: ik, wie ben ik? Wie ben ik? Ik kan dat helemaal niet. En daar zit natuurlijk een hele natuurlijke reactie. Het plan van God en de roeping van God is te groot. Het is te alomvattend voor ons. Dus we schrikken daar wat van terug. En toch zit er een enorm gevaar in. En de enorm gevaar is dat we ons minder waardig voelen. En ik zie er vandaag ook bij jonge mensen, dat is mijn zorg, dat jonge mensen te weinig in hun kracht staan. Behalve kleine kinderen. Kleine kinderen zeggen, ik kan dat zelf. Ik kan dat zelf, zeggen mijn kleinkinderen. Dat is een hele mooie fase waarin ze zitten. Maar zodra ze wat ouder worden, schrikken ze wat af. Ik merk ook als jonge mensen gevraagd worden om een taak in de gemeente op te nemen, dan schrikken ze wat af. Ik, wie ben ik? Maar God zegt, je bent bedoeld om boven jezelf uit te stijgen. Je bent bedoeld om te groeien. Je bent bedoeld om grenzen te verleggen. Je bent bedoeld voor iets wat boven jouzelf uitgaat. En zolang wij een beeld hebben, zoals Mozes, van wie ben ik? Ik ben maar een arme schaapherder. Dan komen we niet verder. En we zullen een groter beeld van onszelf moeten krijgen om door God gebruikt te worden. En zolang wij zeggen, ja, maar wie ben ik? Ik heb geen universiteit gehad. Ik ben heel moeilijk in het omgaan met mensen. Ik ben niet handig genoeg. Welke reden je ook allemaal hebt. Zolang je jezelf diskwalificeert, kan God je niet gebruiken. En wat God jou duidelijk wil maken, je kunt het wel. Want ik roep je. Ik geloof in jou. Als God de mens aanspreekt, is dat omdat hij in de mens gelooft. Jij kunt dat. Ik geloof in jou. Ik vertrouw jou. God vertrouwde Adam en Eva de Hof van Eden toe. God vertrouwde Mozes het volk Israël toe om het te gaan bevrijden. God vertrouwde Jozua om het nieuwe land in te nemen. God vertrouwde koning David. Nou ja, ga zo helemaal maar door, de hele Bijbel door. God vertrouwt ons. God gelooft in ons. En wij zullen eens moeten zeggen, wacht even. Ik ben heel bijzonder. Gideon wordt geroepen en Gideon zegt, ja maar ik kan het helemaal niet. Onze stam stelt niks voor, mijn familie stelt niks voor en ik stel zelf helemaal niks voor. Maar God wil dat wij groots over onszelf denken. En dan zegt God tegen Gideon, jij bent een sterke held. Want zo ziet God ons. En God wil dat we een ander beeld van onszelf krijgen. Omdat wij gemaakt zijn naar zijn beeld en gelijkenis. Omdat hij ons begiftigd heeft met gaven en talenten. En God wil dat wij fier op onszelf zijn. Fier omdat wij kinderen van de Allerhoogste God zijn. Ik weet niet welke trauma's uw leven gevormd hebben. Maar God wil dat u eruit breekt. En dat u in de vrijheid komt. En dat wat mensen ook van u zeggen. En wat u ook van uzelf zegt. Uw werkelijke identiteit ligt in wat God van u zegt. Mozes spreekt negatieve woorden over zichzelf uit. En dat is gevaarlijk, want woorden hebben kracht. Woorden werken als een soort zelfvervullende profetie. En daarom is het belangrijk dat je positieve woorden over jezelf uitspreekt. Als jij de dag al begint met negatief over jezelf te denken en negatief over jezelf te spreken. Van wat ben ik toch stommerik? Wat heb ik dat weer verkeerd gedaan? Of wat moeten mensen wel en niet van mij denken? Zolang je in dat patroon blijft, zet je jezelf vast. En je haalt jezelf in een soort negatieve spiraal naar beneden. Jeremia die zegt tegen God, ja maar ik ben te jong. En dan zegt God, nee, zeg niet dat je jong bent. Hè? Alsjeblieft niet. Maar God wil dat je zegt, ik ben gezegend. Ik ben uitverkoren. Ik ben sterk. Ik ben vergeven. Ik ben geliefd. Ik ben een erfgenaam van God. Ik ben een overwinnaar. Ik ben bekwaam. Ik ben hersteld. Ik ben geroepen. Ik ben geheiligd. Ik ben rechtvaardig. Ik ben geduldig. Ik ben vol van vrede. Ik ben een medewerker van God. Ik ben gezalfd door Gods geest. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat is je werkelijke identiteit. En dat wil God dat je over jezelf uitspreekt. Of zoals er ergens staat in de Bijbel, de zwakken zeggen, ik ben sterk. Bevestig u in uw nieuwe identiteit die u hebt in Christus. En dat is niet om jezelf wat pep talk te geven, maar het is omdat je bevestigt hoe God jou ziet en je hebt het nodig. Want we leven in spannende tijden en er gaan moeilijke dingen op ons afkomen. En waar God ons mee wil wapenen, is met een sterk beeld van onszelf wie we zijn in Christus. En dat we onkwetsbaar zijn en dat God wonderen kan doen door ons heen. Wat is Gods antwoord op? Dan zegt God niet tegen Mozes, ja Mozes luister eens. Maar natuurlijk kun je dat. Echt iets voor jou. Nee, zegt hij niet. Hij zegt, ik ben bij je. En dat maakt het verschil. Ik ben bij je. Dat is de garantie die God geeft. God zegt, ik heb met jou verbonden. En is dat niet het mooiste wat er is? Dat God zich verbindt met ons. Met ons leven, met onze fouten. Met alles wat wij doen. Met alles wat er mis kan gaan. En God vertrouwt ons. En God waagt het met ons. God verbindt zijn naam. In Hebreeën staat, hij schaamt zich niet om hen broeders te noemen. God wil met ons op de foto staan. Wij mogen een selfie maken samen met Jezus Christus. Geen probleem. God gelooft in ons. Toen ik verliefd was op mijn vrouw, heel lang geleden, toen kon ik heel de wereld aan. Interesseerde mij totaal niet wat andere mensen vonden. Ik was verliefd. Een beetje te veel volgens mijn vrouw, maar ik was verliefd. En ik blaakte van zelfvertrouwen. Ik heb nog nooit zoveel zelfvertrouwen gehad als op dat moment. Ja. Wel, en God wil eigenlijk dat wij hetzelfde voelen bij hem. God is verliefd op ons. En God wil dat wij verliefd zijn op hem. En dan kunnen we heel de wereld aan. En dat maakt het verschil in ons leven. Natuurlijk geeft God ons ook gaven. God wijst ons ook de weg en al die dingen meer. Maar het belangrijkste is dat God zegt, ik ben bij je. Ik ben met je. En samen met mij kun je heel de wereld aan. Ik heb net al gezegd, Gideon ging er niet negatief zat. Die zei, ja maar wie ben ik? En wat is mijn familie? Ja. Bij David zien we een heel ander beeld. David zegt, die Goliath, die gaat eraan. En ik zal hem verslaan. Ik zal het doen. En op een andere plaats zegt hij, met mijn God spring ik over een muur. Met mijn God dring ik in op een bende. Dat is een mentaliteit die God wil dat we hebben. Tweede bezwaar. Dan lees je in vers 13. Dan zegt hij, ja, God, maar wie bent u eigenlijk? Ja, wie bent u? Kan ik u wel vertrouwen? Wie moet ik zeggen dat u bent als ik naar de Israëlieten toe ga? Ik heb net al gezegd, als je je roeping wilt vervullen, zul je bewust moeten zijn wie je bent in Christus. Je zult je waarde moeten zien. Ja. Je zult moeten beseffen, ik ben de moeite waard. Ja. Ja. Ik ben goed, ik ben waardevol, omdat God mij zo ziet. Ja. Maar je zult ook een beeld van God moeten hebben, dat God goed is. En zolang je een negatief beeld van God hebt, kan dat jou in de weg staan. Als jij een beeld hebt van, God is boos op mij, God straft ons, God is woedend op ons, God kijkt vooral naar mijn fouten. Dan heb je een godsbeeld wat jou niet gaat verder helpen. En je kunt natuurlijk een heel negatief beeld hebben van God, vanuit je opvoeding. Als je een heel een autoritaire vader had, of ouders die heel wisselende stemmingen hadden, dan kun je dat op God projecteren en dan heb je het moeilijk om God te zien als liefdevol en als betrouwbaar. En toch wil God ons helpen. God wil ons helpen dat we een beeld hebben van betrouwbaarheid. God is altijd goed. God wil altijd het goede voor ons. God is gericht op ons welzijn. Leven en overvloed, daarvoor kwam Jezus. Leven en overvloed. De dief komt om te stelen en te vernietigen en te slachten. Maar Jezus is gekomen om ons leven en overvloed te brengen. God is altijd goed. God is niet onduidelijk. God is niet van, ja, maar van nu straf ik. En misschien dat ik morgen weer een andere stemming heb. Gods gezindheid is consequent leven en overvloed. Zo is God. En God wil dat we dat ervaren. En als Mozes dan daar vragen over stelt, dan geeft God hem een antwoord. En ik vind de nieuwe Bijbelvertaling daar heel goed in. De nieuwe Bijbelvertaling die zegt als antwoord, ik zal er zijn. Ik zal er zijn. In de oude of de andere vertaling staat, ik ben, maar ik zal er zijn. Dat is wat actiever. Wat betekent dat nu eigenlijk? Dat God zegt, ik zal er altijd zijn. Het zal moeilijk zijn met die farao en zijn bende. Het zal lastig worden. Maar reken op, ik zal er zijn. En Mozes die gaat van crisis naar crisis. En telkens opnieuw merkt hij, God is er. En er gebeurt weer een wonder. En dan komt hij bij die farao en dan zijn staf wordt een slang, de anderen worden ook slangen, maar zijn staf overwint dan, eet dan die andere slangen op. Later, dan moet hij het water van de Nijl in bloed veranderen. En zo komt er de een na de andere probleem. En telkens weer verzet de farao zit. En dan komt hij weer in een nieuwe crisis. En ook dan is God er weer en zegt God, oké, Mozes, ik heb het gezien, maar we gaan iets nieuws doen. En uiteindelijk na 10 plagen, dan moet hij het volk, laten gaan. En toen dacht Mozes, maar nu zijn we er. En dan komt hij bij de Rode Zee. Weer de crisis. En God zegt, steek je staf uit en splijt de zee, want we gaan een pad maken. Mozes gaat dus van moment tot moment, van crisis naar crisis, van probleem naar probleem. Maar telkens heeft hij ervaren, God is er. Want hij heeft gezegd, ik zal er zijn. Dus God zegt niet, je hebt een roeping en vanaf nu gaat het geweldig worden. Alleen maar leuke dingen. Vergeet het maar. Je gaat van crisis naar crisis. Maar elke crisis ontdek je, God is er. Hij is er, want hij is betrouwbaar. Toen David gezalfd was door de profeet Salomo, of Samuel, en dan vervolgens de vijand Goliath verslaat, toen dacht hij, ah ja, Ik ben gezalfd tot koning. Nu gaat het geweldig worden. Want ik heb Goliath verslagen. Iedereen ziet wat ik kan. En toen begon de miserie. Jarenlang moet hij op de vlucht gaan voor koning Saul. En het duurt heel lang voordat hij koning wordt. Eerst over 2 stammen en uiteindelijk over alle stammen van Israël. Oké, God is heel eerlijk. Als God, jullie moeten het verhaal vanavond of vanmiddag maar eens even nalezen. Als je dat verhaal leest, dan zie je dat God heel eerlijk is naar Mozes. En hij zegt, het zal problemen zijn. Die farao zal moeilijk doen. En die zal lastig zijn. Maar ik zal door wonderen tekenen jullie bevrijden uit het land Egypte. Derde punt. Derde probleem. Hij zei, ja maar, zegt Mozes, de mensen zullen niet in mij geloven. Dat deden ze 40 jaar geleden niet en ze zullen nu ook niet in mij geloven, de mensen. Mensen zijn lastige wezens en we ontmoeten er heel veel van in ons leven. Lastige mensen die ons tegenhouden, lastige collega's, of misschien een lastige schoonmoeder, of weet ik het. Hè. Overal ontmoeten we al lastige mensen in ons leven. En God begrijpt dat. Ja. En de mensen schrikken, dat schrikt ons af. Zeker als je in je leven gepest bent, als over je gerold is, als mensen je belachelijk hebben gemaakt, als je uitgesloten bent. Als je vervelende dingen hebt meegemaakt in je jeugd, op school of later op je werk, dan heb je een basis wantrouwen tegen alle mensen die je ontmoet in je leven. Maar God wil je angst overwinnen. En hoe doet hij dat met Mozes? Hij doet dat op een hele speciale manier. Hij zegt, luister eens, ik ga dat doen door wonderen. Door wonderen zal ik jou bevestigen. En hij zegt, steek je hand in je boezem. En vervolgens, dan wordt hij melaats. Hij zegt, steek je hand weer terug in je boezem. En hij wordt weer heel. Gooi je staf op de grond. En het wordt een slang. Pak die staf weer op. En het wordt weer een staf. God zal onze roeping bevestigen naar mensen toe. God zal het voor ons opnemen naar mensen. Het zal duidelijk worden, als jij een roeping hebt, dat mensen moeten erkennen dat er iets speciaals is met jouw leven. Dat er een speciaal roeping rust op jouw leven. Mensen zullen dat niet kunnen ontkennen. Want God heeft voor jou gekozen. En God staat daar garant voor. Dus God zegt niet van, ja maar vanaf nu af aan zul je alleen maar leuke mensen ontmoeten. Van nu af aan zal alleen maar applaus. Van nu af aan alleen maar bewondering. Vergeet het maar. Zo zal het niet zijn. Maar God zal door wonderen en tekenen laten zien dat hij aan jouw kant staat. Hij zal jou bevestigen. Of zoals Paulus zegt, ik heb geen aanbeveling van mensen nodig. Mijn aanbeveling is van de Heer. Ja. Oké. Vierde probleem. Ja, zegt hij vervolgens, lees dat in hoofdstuk 4, vers 10. Ja, zegt hij, maar ik kan helemaal niet spreken. Ik kan helemaal niet spreken. Dat vond ik trouwens ook. Hè. Ik spreek nu vrij vlot in het openbaar. Maar ik moest eens weten, toen ik op de middelbare school zat, mijn eerste spreekbeurt, dat was zo. Ik had een verhaal voorbereid en ik las dat zo voor, want ik durfde niemand aan te kijken. Ik ben iets gevorderd. God bepaalt of je kan spreken. Onze beperkingen. Wij zijn ons bewust van onze beperkingen. Ja, maar ik kan dat helemaal niet. Of daar ben ik niet voor opgeleid. En als wij, als Mozes met God spreekt over zijn beperkingen, dan spreekt God met Mozes over de mogelijkheden. En dat doet hij ook met jou. En als jij zeurt en klaagt bij God over wat je allemaal niet kan, dan zegt God van kijk eens wat de mogelijkheden je hebt en wat een kans er zijn. Want God gelooft ons en God stuurt ons niet zomaar op pad. En zei je, maar wacht even, wie heeft de mond geschapen? Heb ik toch gedaan? Ik bepaal of jij kunt spreken. En God wil alle verborgen potenties die hij in jouw leven gelegd heeft naar buiten komen. Toen ik daar met mijn spreekbeurt stond, wist ik niet wat God allemaal met mij van plan was. En soms weet ik het nog niet wat hij met mij allemaal van plan is. God is een God van verrassingen. Maar God wil dat elke verborgen potentie en mogelijkheid en talent wat er in jouw leven is, dat dat naar buiten komt. Want hij heeft jou gaven gegeven, heeft jou toegerust, staat er in de Efezebrief. God heeft jou toegerust en hij wil dat je die gaat gebruiken. En dat hij gaat gebruiken wat hij in jou gelegd heeft. En besef goed, we hebben niets van onszelf. Niets. Mijn longen zijn niet van mezelf, mijn hart niet, mijn alvleesklier niet, mijn nieren niet. Bedoel, niks in mijn lichaam is van mijzelf. Het is allemaal een cadeau van God. En de vraag is, willen we daarop ingaan? Willen wij zien welke geweldige mogelijkheden en kansen wij hebben? En dat God veel meer gaven heeft gegeven dan wij kunnen beseffen. En het enige probleem dat wij hebben is dat wij in plaats van vertrouwen op de gaven die hij ons heeft gegeven, dat wij gaan vertrouwen op onze eigen gedachten van wat bekend is. Ah ja, vroeger heb ik dat zo gedaan, dan zal ik dat toch maar een keer doen. Maar God zegt nee, we gaan het op een nieuwe manier doen. Dan het vijfde. Want nog na vier reacties van God is hij nog steeds niet gezind om het te doen. Vijfde bezwaar. Stuur toch iemand anders, zegt God, zegt Mozes tegen God. Stuur toch iemand anders in hoofdstuk 4 vers 13. En dan wordt God boos. God kan heel veel hebben. Je kunt een heel gesprek met God voeren, geen probleem. Anderhalf hoofdstuk lang, heel gesprek tussen Mozes en God. En God neemt rustig de tijd om al zijn bezwaren in te gaan en antwoord te geven. Allemaal geen probleem. Maar er komt een moment dat God boos wordt. En dat God zegt, en nu is het gedaan. Je gaat gewoon. Stuur toch iemand anders. Waarom wordt God nu eigenlijk boos? Waarom wordt God hier boos? En daar heb ik over nagedacht. Want als wij zeggen, God stuurt toch iemand anders. Er zijn zoveel andere mensen die u kunt gebruiken, die heel getalenteerd zijn. God stuurt iemand anders. Dan zeggen wij iets wat niet waar is. Want God heeft niemand anders dan u. Voor de roeping die op jouw leven rust, voor de taak die God voor jou bedoeld heeft, heeft hij niemand anders. Jij vervult een unieke functie binnen het Koninkrijk van God. En er is niemand anders die dat kan doen. En God zegt, je gaat. Een tijdje tegenstribbelen, er is een moment en je gaat nu. En dat is heel belangrijk dat we dat gaan beseffen. Ik ben onvervangbaar. We zeggen vaak ook in de hulpverlening tegen elkaar, ja, maar niemand is onvervangbaar. En als wij er niet meer zijn, dan zullen anderen het wel overnemen en al dat soort dingen. In Gods Koninkrijk is niemand is onvervangbaar. Als er een roeping rust op jouw leven, God zou jou niet loslaten voordat die roeping vervuld is. Als David zijn zegen meegeeft aan zijn zoon Salomo, dan zegt hij, en God zou jou niet in de steek laten. En God zou bij jou zijn. Totdat je heel de taak vervuld hebt waarvoor God jou geroepen heeft. Ja, dat geeft een enorme geruststelling. Mijn leven zal pas stoppen als ik mijn taak vervuld heb. En zolang ik nog leef, heb ik nog een taak te vervullen. Daarom heb ik ook geen tijd voor pensioen. Sommige mensen hebben het over pensioen en denk ik, wat is dat? Ik heb wel pensioen, maar ik ben niet, ik praktiseer dat niet. Nee. En mijn ideaal is altijd zo, mijn droom is altijd zo, koningin Elisabeth, 96 jaar en tot de laatste dag aan het werk. Dat vind ik het mooiste wat er is. Zo ziet het koninkrijk van God eruit. En het is heel gevaarlijk dat wij op een gegeven moment gaan zeggen, ja maar, we hebben lang genoeg ons ingespannen, laten de jongeren dat maar doen. Natuurlijk, ik hoop dat heel veel jongeren bezig zijn. Ik was van de week op een studiedag, ik heb het net ook verteld. Ik was op een studiedag deze week van jonge ondernemers. Een stuk of 100 zo, allemaal jonge mensen. Ik was de oudste. Er moet iemand de oudste zijn. Prachtig, geweldig. Nieuwe jonge generatie die ervoor gaat, in vuur en vlam staat voor Jezus. Schitterend, schitterend. Ik heb me ook voor mij laten bidden door die jonge mensen. Ik vind dat prachtig zo. Een zegen van de jongeren naar de ouderen. Ik vind dat geweldig. Maar vergeet niet. Er rust nog steeds een roeping op je leven. Tot de laatste ademtocht. Er rust een roeping op je leven. Caleb, dat was een collega van Jozua. Die zei tegen Jozua van... Oké, ik geloof dat hij, hoe oud was hij toen? 85 was hij. Hij zei, ik heb daar iets gezien destijds, mijn eerste reis toen ik van 40 jaar geleden. Daar wil ik wonen, die berg. Geef mij die berg, zegt hij tegen Jozua. En 85 en hij neemt die berg in en daar gaat hij wonen. En dat is de mentaliteit die God wil hebben. De mentaliteit van Caleb. Geef mij die berg. Dat is wat ik voor ogen heb. Dat was mijn verlangen. Ik wil ervoor gaan. Wat is uw roeping? Wat is uw roeping? Ik ga u iets vertellen over mezelf. Wat is nu mijn roeping? Ik spreek op zondag. Ik ben hulpverlener. Ik geef supervisie, ik doe van alles en nog wat, ik schrijf artikelen. Maar wat is nu eigenlijk mijn roeping? Ik heb er vaak over nagedacht, ik heb daarover gelezen en gestudeerd. En ik ben uiteindelijk tot de volgende conclusie gekomen. En ik geef die maar even weer zoals ik hem heb opgeschreven destijds. Het is mijn roeping om mensen een perspectief van hoop te bieden. En daardoor in hun kracht en waardigheid te zetten... En kansen te geven om hun leven in handen te nemen. Dus mijn roeping is om in elke ontmoeting die ik heb, of in elk gesprek of overal waar ik kom, een perspectief van hoop te bieden. Zodat ik mensen in hun kracht, in hun waardigheid kan zetten en zij hun leven in handen gaan nemen. Dus dat zijn de drie elementen van mijn roeping. Nu, dat is even iets voor mij. En in alles wat ik doe, komt dat naar voren. Dus als ik ergens spreek en ik bied geen hoop, dan ben ik fout bezig. Want dat is mijn roeping om hoop te bieden in elke situatie. Nu is aan u om dus na te denken, maar wat is uw roeping? Waar wijzen uw talenten op? Uw levenslijn? Heel vaak ook de strijd en de problemen die je hebt gehad in je leven, waar wijst dat op? Ontdek uw roeping. Ga er vanmiddag eens voor zitten en schrijf het eens voor uzelf uit. Wat is mijn roeping? Want als je een roeping hebt, dan werkt de roeping voor u. De roeping gaat voor u een weg banen. Gaat deuren openen, gaat mogelijkheden geven. Als wij zeggen, ja, dat als we geen roeping zien, dan gaat er ook niks gebeuren. Dus zodra je een roeping hebt, dan gaat er iets gebeuren. En als we nu het leven van Mozes zien, heeft toch heel wat meegemaakt. Hè? Het is eigenlijk ook wel eens zo. Hè? De Rode Zee, je steekt je, strek je staf uit en komt er weg. En zo tussen twee aquariums doorwandelen, is toch het mooiste wat er is. Hè? Je maakt wat mee met God. Hè? je met God op weg gaat. En daarom is het belangrijkste, ontdek uw roeping. Hè? Ontdek uw roeping. Ik zal straks wel op u ingaan. Misschien een vraag, maar het komt straks wel. Ja. Luister naar uw roeping. Luister naar wat God u duidelijk heeft gemaakt. En als het voor u onduidelijk is, ik wil altijd straks met u bidden dat u uw roeping duidelijk maakt. Ten slotte, ik wil ook niet te lang worden vandaag. Ten slotte. Als Mozes op weg gaat, dan zegt God, ja, luister eens, jij moet op weg gaan. Maar ik stuur Aaron op je af en je zult samen naar de farao gaan. Als jij een roeping vervult, je zult ontdekken dat je lotgenoten krijgt. Dat mensen met jou op willen trekken. Dat God mensen klaarmaakt om met jou mee te trekken. Je hoeft het niet alleen te doen. Je hoeft het niet alleen te doen. Zoals Adam en Eva, dat God tegen Adam zegt, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal je een hulp maken, iemand met wie je mag optrekken. Je mag het samen doen. Maar Mozes moest wel eerst op weg gaan. Hij moest eerst stappen in geloof zetten. En halverwege de woestijn ontmoette hij Aaron. En zo is het ook in jouw leven. Als je gaat zitten wachten tot er iemand op je afkomt die met jou mee wil trekken, sorry, zo zal het niet gaan. Ga op weg en onderweg zul je lotgenoten krijgen die met jou mee willen strijden. Paulus zei, ik ben een geroepene. En jullie zijn ook geroepen mensen. De bril waarmee hij naar zichzelf keek, daarmee keek hij ook naar anderen. Ik ben sterk overtuigd van de roeping die er rust op mijn leven. En zo wil ik naar anderen kijken. En ik wil als het ware telkens opnieuw, ook in gesprek, ook in de hulpverlening, die roeping bij anderen wakker maken. Kijk daarmee naar anderen. Kijk daarmee vooral naar de jonge generatie. En zet hen vrij en bevestig hen en zegen hen in de roeping die ze hebben. Spreek profetische woorden over hun leven uit. In Efeze 4 vers 1 staat, leef naar je roeping waarmee God je geroepen heeft. Leef naar de roeping waarmee God jou geroepen heeft. En in Efeze 1 vers 18 daar bidt Paulus dat ze hun ogen zouden opengaan, zodat ze zouden zien hoe geweldig de roeping is. Maar God wil dat je je roeping voor ogen hebt. Dat je weet waar je voor bestemd bent. Wat Gods plan met jouw leven is. En lees de verhalen van de profeten maar in de Bijbel. Ze waren doordrongen van hun roeping. Niet dat het makkelijk was. Absoluut niet. Maar ze waren doordrongen van de roeping die op hun leven lag. En wat God vandaag wil, is dat de kerk weer wakker wordt. En dat we in onze roeping gaan staan. Dat we ophouden met te oordelen over anderen of over onszelf. Maar dat we gaan staan in onze roeping. Waarvoor heeft God ons geroepen? En dat we in die... En hoe meer wij in onze roeping staan, hoe gewapender wij staan in de strijd. En elk probleem dat op ons afkomt, kunnen wij aan. Want wij zijn het antwoord op deze wereld. Hè? Wij zijn het antwoord als kerk. Hè? Hoe we ook gefaald hebben. En wat de wereld ook van de kerk vindt. De kerk heeft het antwoord op elk probleem in deze maatschappij. De schepping die kijkt reikhalzend uit, staat in Romeinenbrief, naar het bekend worden, het openbaar worden van de kinderen van God. Daar wacht de wereld op. Wanneer gaan die kinderen van God nu eens opstaan? Wanneer gaan zij nu eens de zaken hier in orde brengen? Dat is wat daar de wereld naar verlangt. En in de wereld is er steeds meer angst. Overal, ook onder jonge mensen. Ik zie heel veel angst en heel veel onzekerheid. En wij hebben antwoorden van hoop en van vertrouwen en van zekerheid. Laten we hen daarmee bemoedigen. Laten we die hoop overdragen op de volgende generatie. Amen. Goed, ik wil graag een gebed voor je uitspreken. Vader, ik dank u voor deze prachtige gemeente waar u zo ontzettend veel van houdt. Deze gemeente die een parel is aan uw kroon. Of zoals we gelezen hebben vandaag, die sierlijke kroon in uw handen. Vader, ik prijs u daarvoor. En ik wil u bidden, Heer, dat deze gemeente een stralend getuigenis mag zijn hier in Helmond. En dat er kracht van uitgaat. En dat mensen ontdekken dat hier antwoorden te vinden zijn. Dat hier hoop is en liefde. Vader, en ik wil u bidden dat u ons deze week mensen op onze weg brengt. Die wij mogen bemoedigen. Die wij in een kracht mogen zetten. Die wij hoop mogen geven. Heer, dat we iets mogen zien van de roeping die we hebben. En dat u dat de komende week ook bevestigt in de stappen die we nemen. Breng ze op onze weg, Heer. Zodat wij hen die woorden van u mogen geven die u in ons hart gelegd hebt. Heer, ik bid u voor ons, voor een ieder van ons, dat u elk negatief beeld over onszelf, dat u dat wegbrandt door uw genade. Heer, kom met uw Heilige Geest, Heer. En laat er als het ware een stroom van levend water door ons heen storten, Heer. Doorbreken met een enorme kracht. En het alle negatief denken over onszelf, dat dat wegvaagt in één keer. Vervul ons ook, Heer, met dat positieve beeld over u. Dat u altijd goed bent. Dat er bij u leven en overvloed is. En dat u gekomen bent om ons dat te geven. Heer, bevestig zo een ieder van ons de komende week. Dat een ieder van ons de komende week gaat ervaren. God bevestigt de stappen die ik neem. God is goed. Zegen zo deze gemeente. Zegen zo in ieder van ons in de naam van Jezus. Amen. Ik zat ons te denken van... ik zou graag eens willen bidden voor degenen die ziek zijn onder u. Ik hoorde net van Leo, een beetje last van je rug. Als er andere mensen zijn die ziek zijn, dat we daar eens voor gaan bidden. Mag dat nu of zullen we dat na de dienst doen? Wat heb je het liefst? Kijk even naar... Na de dienst, oké. Laten we na het laatste lied, kom dan naar voren als je gebed wil en we gaan voor je bidden. Dat geloof dat Gods genezende kracht is en dat we zegen en genezing over je mogen uitspreken als je met klachten zit. Alright?
Yes.